We zijn met toekomstboeren op bezoek bij Frodo Dekker, tuinder van de smaakakker in Best. Frodo vertelt ons over zijn zoektocht naar de balans in zijn bodem. Zijn weg startend op de tuinbouwschool met kunstmest, via eigen compost maken en bokashi, en wat hij nu doet om zijn bodem het zelf op te laten lossen met de planten die erin groeien.
Ik ben Frodo, maar dat stond al in de aankondiging. Wat doe ik hier allemaal? Ik probeer het tot een kern te brengen. Wat ik hier doe is uitsluitend kweken voor restaurants. En dat is 90 soorten aan mini-groenten, eetbare bloemen, kruiden, kressen. En alles wat er tussendoor zit en wat ik tegenkom. Dus dat is wat ik hier doe. Maar dat is al het einde van het verhaal. Maar wat ik eigenlijk jullie wil gaan vertellen is een beetje de evolutie van wat ik gedaan heb. Hoe ik gekomen ben tot wat ik nu doe eigenlijk. En hoe ik nu een beetje werk. En vooral niet over de soorten, daar gaan we het niet over hebben. Maar over hoe ik met de bodem omga en met de voeding en dergelijke. Maar het is wel leuk om te beginnen hoe ik ooit ben begonnen. Dat was 25 jaar geleden. Moest ik naar de tuinbouwschool van mijn ouders. Ik wilde helemaal niet, maar ik moest. Want mijn ouders hadden een tuinderij, die waren aan het klungelen. En die zeiden, die tuinbouwschool is om de hoek. Ga je daar maar naartoe? Ik wilde technische school doen, want ik was best wel handig. Ik wilde lassen, zagen en slijpen, maar dat mocht niet. Ja, zo luisterde ik gewoon naar mijn ouders. Nee, dat had ook een bepaalde noodzaak en dergelijke, maar dat voert te ver. Dus dan ging ik de tuinbouwschool doen. Maar dat was gewoon een middelbare tuinbouwschool. Dat klinkt alsof het een vies woord is of zo, hè? Maar het was gewoon een hele goede school. Hè? Die zat in Frederiksoord. Maar daar leerde je gewoon tuinieren als een productiebedrijf. Als je het hebt over bodem, is dat natuurlijk input is output, NPK, stikstof, fosfor, kali. Als je hebt nog een beetje spoorelementen, die heb je ook nog nodig. Dan kreeg je een lijst met gebrekziektes, ingewikkeld. Hoop ik ook spokus, acrabadabra. Ik heb wel heel veel chemische dingen geleerd. Dat vond ik wel echt interessant. Maar mijn interesse is wel een beetje in de wetenschap, natuurkunde, scheikunde. Dus ik vond dat wel leuk of zo. Hè? Oplosbaarheid van zouten en dat soort fratsen. Maar zeg je al wat, hè? Oplosbaarheid van zouten, dat heb je dus met kunstmest. Dat zijn allemaal zouten. Die zijn dus makkelijk oplosbaar in een waterig milieu. In de bodem is ook vochtig. Dus wat je strooide, en een keer regenen, en dan spoelde het weer weg. Vooral stikstof weer heel snel. En kali is weer wat langzamer. Nou, dat leerde ik dan allemaal. Toen zeiden mijn ouders op een gegeven moment van, mijn vader is blind en mijn moeder niet gelukkig. Mijn moeder was dat niet, maar die leeft niet meer. We wonen in Drenthe. En we hebben al 13 dingen geprobeerd, 12 steden, 13 ongelukken. Als jij het nu niet probeert, verkopen de boel en dan moet je maar een eigen richting kiezen. Dus ik was net klaar met de tuinbouwschool. Laat ik maar beginnen. Niet dat ik tuinbouw zo leuk vond, want ik had stage gelopen bij een rozenkweker. Ja, dat vond ik helemaal, helemaal niks. Dan weer bij een vaste plantenkweker. Op zich wel interessant, maar dat vond ik ook niks. Laat ik dat stuk land dan toch... Daar mocht ik op spelen, zeg maar. En er waren dan snijbloemen. Dat vond ik wel leuk. Je vertelde over snijbloemen. Ik heb puur richting snijbloemen gedaan. Er was geen groenteteelt op die tuinbouwschool. Boomteelt of snijbloemen. Of hovenier. Ik had ook geen zin om in een andermans tuin onkruid zitten plukken. Dus daar werd snijbloemen. En mijn ouders deden al een beetje snijbloemen. Voor de veiling. Dus ik snijbloemen. En vooral laten zien dat ik het beter kon dan mijn ouders. Dus hup, alles recht in lijnen. Stampen. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen zoals ik het geleerd had. En inderdaad, mijn resultaten werden al beter dan wat mijn ouders aan het doen waren. En weer zo'n een driewielige bestrijdingsspuit met motor eraan. Want ja, hopla, het moet gewoon handig zijn. Hè, eerder met een rugspuitje erlangs. Er ging al van alles overheen. Hè, tegen schimmels of tegen insecten. Want zeker met de bloementeelt... Moet alles, het is ook een soort druk vanuit de markt. Het moet perfect zijn. Een bloem die de tweede kwaliteit heeft, krijgt 1/3 van de prijs. Dus ja, je zit steeds in die race. Nou, daar heb ik zo'n paar jaar heb ik dat volgehouden. En op een gegeven moment, want ik zal mijn verhaal ook proberen iets korter te houden. Ook veel kunstmest gebruikt. Want er was ook bij mijn collega kwekers. Daar kocht ik van die vaste planten. Dat was wel uit het Westland. Jij kwam uit het Zuid-Holland, hè? Ja, hij was meer in Lisse dan, hè? De Bollestreek.
Ja, boven.
En iets naar boven. En zo'n kweker, dat weet ik nog, van de kocht ik. Die waren heel gevoelig, ziektegevoelig. Ah, moet je een beetje Rizolex overheen gooien. En Rizolex, dat zal helpen. Ja, als je planten, dat is een soort anti-schimmelmiddel. En dat deed je dan zo in de gieter, weet je wel. Ja, daarom sta ik dus hier, hè? Want dat is vandaar dat ik daar hier ga zitten. En dan gooit je dan zo bij iedere plant een plons met Rizolex. Ja, dan kon je 4-5 dagen daarna, dan rook je dat nog. Alsof je naast een chemische fabriek dus. Ik heb vreselijk de bodem zitten vergiftigen. Ik vind dat een vervelend woord, maar overdoseren in bepaalde middelen. Laat ik het zo zeggen. Een soort geheime dienst van Poetin. En dat ging zo maar door. Maar op een gegeven moment krijg je een kantelpunt van... Ja, je houdt alles onder controle met groeien en zo en met ziektes. Maar op een gegeven moment gaat het gras naar beneden. Qua groei en qua gezondheid en dan... Nog meer middelen en dan werd het een duurder middel, weet je wel. En dan ging je weer die gewasbeschermingsgids door, adviseurs langs. En het werd alleen maar meer en ook kostbaarder. Dus het was op een gegeven moment hadden wij na een beetje 10 jaar kweken. Want we hadden steeds hetzelfde stukje land. Hè? We konden niet naar dat stukje land, want dat is een beetje gangbaar in de landbouw en de tuinbouw. Als dat stuk grond ziek is, dan ga je, dat is een soort van teeltwisseling. Of je gaat de bodem stomen. Dat was ook een hele radicale. Of ontsmetten. Maar dat konden wij niet. En dat deden we ook allemaal niet. Dus toen zeiden we van... Ja, dit moet anders. Of we stoppen ermee. Of we moeten het anders doen. Ja, dat was een beetje het begin. Hoe was het ook weer? Ja, want we hadden één... ik kweekte chrysanten. Pluisgrisanten. Dat zijn van die mooie herfstgrisanten. Daar doe je een beetje eikenblad omheen. Heel mooi. Heel sfeervol. Maar die waren eerst zo groot. En die werden steeds... Nou, steeds kleiner. Die bleef helemaal achterin groeien. Het bleek, want toen belde ik ook de adviseur, hè? Ja, de stekleverancier. Hij zei, ja, dat zijn wortelduizendpoot. Ja, en die kan je herkennen. Dan moet je zo'n plant uit de grond halen, in een emmer water. En dan valt de grond naar beneden en die beestjes drijven boven. Want je kan ze bijna niet zien. Zo klein. En inderdaad, die proef deden we in emmer water. En jouw al het krioelde van die witte kleine... kruipertjes en zo. Dan moet je daar en daar mee bestrijden. Nou, wij weer... Maar ja, forget it. Op een gegeven moment zeiden we, nou, stoppen we ermee. We doen niks. We hebben gewoon echt niks gedaan. En letterlijk, ja, alsof een beetje, zo'n Jezus Christus verhaal. Maar nadat wij stopten, zagen we dat het gewas minder slecht werd. Het is niet dat het in één keer weer deze lengte kreeg, maar het werd minder slecht.
Maar wat maakten jullie dan beslissen om te stoppen?
De kosten. Gewoon de kosten en ook de afnemende meer opbrengst. De toenemende minder opbrengst, zeg maar.
Maar het is wel een keuze van dat je weet niet wat het gaat worden als je stopt.
Ja.
Dus het heeft wel meteen impact op je inkomen.
Ja, het was een radicale keuze. Of dit, of niks.
Ja.
Maar we wisten wel van als we doorgaan met die bestrijdingsmiddelen of met kunstmiddelen, ja, allebei, weet je wel... Gaat het niet worden. Een soort intuïtie, dat voelden we aan. En dan zijn wij bezig ons eigen land, wat we zelf hebben gekocht. En zelf beheren en waar we van houden. Om dat naar de Malle Moer te helpen. Dus we zagen al, die duurzame, dat is niet duurzaam. Dus door al te stoppen zagen we dat een stukje gezondheid zelfs terugkwam. Niet de gewenste kwaliteit. Maar, en dat gaf ons het moment. Een turning point van, en nou gaan we kijken hoe we dit anders doen. Zonder te zeggen van wij gaan worden biologisch of biologisch dynamisch. We gaan het gewoon anders doen. We gaan het zoeken. En toen gingen we zoeken. Een hele leuke zoektocht. En toen het was heel grappig. We waren weer in Lisse. Er was een hele grote vaste plantentuin. Vlakbij Harry Mens in de buurt. Ja, Hillegom was dat. Dat was een voorbeeld vaste plantentuin voor de Lissenaren. Gingen we wel eens op bezoek. En dan was er een tuinmannetje. En die zei van... En we vertelden zo over die problemen. Met die wortelduizendpoot en die ziektes. En die zei, was een mannetje die zei... Ja, ik ken een bedrijf. En daar hebben ze hele goede resultaten mee. Hoe heet dat dan? Ja, Compara. Ik weet niet. We hebben het hier over 15 jaar geleden. Het is later failliet geraakt. Dus ja. Maar je moet daar eens echt naartoe. Ik heb gigantisch mooie resultaten gehoord. Dus wij gelijk... Wij heel vatbaar voor, weet je wel... Die kant moeten we op. Dus... Wij en Compara zat in Hazerswoude bij boskoop in de buurt. En ging gewoon ding-dong naar binnen. Niet even bellen van, hallo, we hebben gehoord dat jullie een leuk middel hadden. Ja, maar ho-ho. Zo snel gaat dat niet. Dat zeiden ze heel vriendelijk. Maar dit is heel ingewikkeld. Nou ja, ga maar even zitten. Kopje koffie en dit en dat. We hebben een heel programma. En binnenkort hebben wij een seminar. Ja, wij boertjes van buiten. Seminar. Ja, 300 gulden. Mag je een dagje bijwonen. In Houten, in een expo. En we hebben niks meer te verliezen. Dus we gaan dat gewoon doen. En, nou, dagje Houten. Ik ging alleen, want het was 300 euro per persoon. Dus mijn vader mocht niet mee. Want het was 600 euro. Ja, echt een beetje zo'n verwenddag, weet je wel. Allemaal een beetje luxe. En er zaten ook allemaal best wel veel beleidsmedewerkers. Ontdekte ik ook gaandeweg. Maar ook tuinders en dit en een tomatenkweker. En dat was een soort compara, was een soort compost. Ilene Ingham, vast wel. Ja, daar hadden ze dat op gebaseerd. Maar er waren dan methodes met compostkeermachines en dergelijke. Compostmeten, compostthee, compost dit. Nou ja. En dan begon de eerste vraag, die lezing begon. Iedereen netjes in het pak, ik was ook netjes. Want 300 euro, dat ja, ga je niet slordig bij zitten. De eerste vraag was, ja, wie gelooft... Oh nee, ik moet niet mijn vinger opsteken. De vraag was, wie gelooft dat we allemaal kanker krijgen van het eten? Ja, dat vond ik een hele shocking vraag. Van, ik dacht, ja, we komen voor compost, weet je wel... Hier niet voor een of andere medische consult. Maar iedereen zo. En ik ben nog eigenwijs ingesteld. Als iedereen zo doet, dan doe ik zo. Nou, daar begon het al mee. Dus het klikte al een beetje met de spreker. Er ontstond een vrevel. Maar je werd op een bepaalde manier ingestuurd van dat één en manier werken. Dat was het je van het. Door die insteken met kanker. Ik bedoel... Je kunt het ook andersom doen. Je kan ook eindigen met kanker. Nou ja, laat maar. Maar goed, en zo ging dat verder. Maar ze lieten ook wel hele mooie dingen zien. Over het bodemvoedselweb, over dingen waar wij van... Ja, ik op de tuinbouwschool nog nooit van gehoord. Ja, ik wist hoe je een frees moet en een ploeg en dit en dat. En ook de praktijkscholen kregen dan wel. Dus ja, bodemvoedselweb. En uiteindelijk hadden ze best hele mooie dingen. Alleen het systeem van... Compara van die club, wat ze dan verkochten met adviseur. Blablabla. Oh, 80.000 gulden. Oh, shit. Nou, dan mag je veel bloemen voor. Ik kweekte toen bloemen nog, snijbloemen. Daar mogen we veel bloemen voor kweken. Dus onderweg. Oh nee, mijn vader was niet mee. Nou, maar meestal ging dat zo. Ik ging naar huis, een beetje gedesillusioneerd over die prijs, maar wel over de methode. Van, oh shit, ah, dat is wel interessant. Maar. Toen kwam ik thuis, ging dat vertellen en toen zei mijn vader, die was altijd gewend, die komt uit de oorlog, weet je wel. Ja, dat gaan we zelf maken. Weet je, ja, een compostkeermachine gaan we allemaal zelf maken en dit en dat. Dat leek heel moeilijk, moest je een hele grote krachtstroommotor hebben. We hebben zelfs krachtstroom voor laten aanleggen thuis. We hadden nog één groepenkast over. Nou, dat bleek toch te kunnen. Godzijdank hebben we het nou net niet gedaan. Want het was te complex voor dat tuinderijtje wat ik had. Moet je zo'n installatie en zo... Te ingewikkeld. Ik heb nog wel een compost-installatie gemaakt. Buisje, ja, technische school. Hè. Ik kan lassen, wasmachine, pompje zo erin, compost erin. Dan kocht ik wel van die dure compost van Compara. Kocht ik een kuubje. 100 gulden. Ja, nog allemaal in guldenstijdperk. En dan gingen we er thee van trekken. De hele dag bloedeloed. Maar wel leuk hoor, allemaal. Maar ik vertelde dat vol enthousiasme aan mijn voormalig biologieleraar. Gewone tuinbouwschool. Die normaal op de biologie de reguliere methodes vertelde. Maar die zei, ja, mijn neef, die woont in Friesland en die kweekt fruitbomen en die werkt ook met een middel. En dat kost maar 15 euro. Wow, wat zei je? 15 euro. Ja, ik hoor het goed. Dat was zo'n 80.000 euro. 15 euro. Ja, dan moet je wel gek zijn om dat niet te doen. Dus wij direct inderdaad naar die neef, want het was een neef van die leraar. Meneer Alkema heet hij. Dat was een hele strenge biologieleraar. Maar en die neef vertelde ook over... dat was dan een beetje het EM gebeuren. Hè? En eigenlijk was het heel grappig. Compara was heel erg van het aerobe. Dus de zuurstofrijke methode. Keren, keren, keren. En eigenlijk een hele hyperversnelde composteringsmethode door te keren en te mengen. En het EM-verhaal is eigenlijk zonder zuurstof. Maar goed, ik ga te snel op de inhoud. Nu het verhaal. Ik kom bij die kweker, die neef van die biologieleraar. En die zei, was er vol enthousiast over. En ja, ik gebruik het hiervoor. Ja, ziekte dit, ziekte dat. Allemaal voorbij, weet je wel. Ja, alsof, ja, wonder, weer een wondermiddel. Dus ja, maar weet je, je moet naar dat bedrijf gaan in Noordwolde. Ja, wat zeg ik? Dat is bij mij aan de hoek. Daar zit het bedrijf, Agriton. Dat was toen een heel klein gebouwtje. En die begon toen nog maar net, Agriton. Dus wij ding dong Agriton. Nou, op zich, Agriton, echt waar. Als je vergeleek met die eerste club mensen, met die sessie, er was gewoon, kom maar binnen. En was zo'n moeke was daar. En die liet dat compostemmertje zien. Ja, klepje open, dit erin, dat erin. En ik dacht, jezus, wat is het simpel. En wat is het mooi. En ja, en 15 jaar, hey, gebruik maar zo'n flesje. Een beetje siroop, melasse erbij. En je kan het ook vermeerderen in dit en dat. En je kan het daarin doen. Nou, wij helemaal om. En dus zo kwamen we in aanraking, los van die compost, die echt voor ons begrippen te duur waren, in die Agriton-wereld, in de EM-wereld. Maar, was weer mijn vader, die zei van, we gingen ondertussen wel heel veel bezig met fermenteren thuis, vaatjes, niet zo'n lullig emmertje, was veel te duur, veel te klein. Die ging gewoon van die blauwe vaten, ja, waar ze hier, die ze hier in de sloot flikkeren als ze klaar zijn met crystal meth. Dan, die kan je ook voor iets anders gebruiken. Maar, dus allemaal van die blauwe vaten vullen, hebben wij, niet compost, maar groente, fruit en tuinafval bij de buren gingen vragen, hebben jullie dat? Dus we gingen als een schillenboer zo door het dorp heen. En dan vullen en dan weer vergisten en dan borrelen weer en dat bruisten. En dat was echt, echt leuk. Ja, echt, bokashi maken is ontzettend leuk. Af en toe mislukt het wel eens, dan stinkt het, is het heel goor en dan is het verkeerd. Maar zo leer je dat. Maar bokashi maken is ook wel heel intensief. Weet je, 1 ton en je hebt zo'n stuk land, ja, dat is niet zoveel. Nou is bokashi wel krachtiger, zeg maar, omdat het niet gecomposteerd is. Het is voorverteerd. Ja, dat is de. Ik zie daar de meerwaarde in van bokashi, dus onverteerd materiaal. Maar wat al wel de goede fermentatie richting heeft gekregen. En zodra het er in de bodem is, gaat het ook in de goede fermentatie, in de goede composteringsmodus. Met alle gisten, schimmels, bacteriën en algen van dien. Die worden mee geïnjecteerd. Dat heb je meer dan met compost. Dus, nou, trouwens, alles wat ik hier zeg is mijn ervaring. Hè? Dus ik geef helemaal geen claims weg. Ik vertel alleen maar uit mijn eigen ervaring. Je hoeft niet straks van, ik moet dit allemaal gaan doen. Doe je voordeel mee.
Maar wat is dan het verschil dat je daar zag? Tussen de GM-compost, fermentatie, die je had, die bracht je bovenop? Of die,
ja, in beginsel wel. Ja, het was wel een stuk. En dat waren weer, ja, je hebt altijd wondertjes nodig. Ja, om verder te gaan, om gemotiveerd. We hadden dus nog die grisanten, hè? We zaten nog in die snijbloemen. En er was 1 hoek die wilde nooit groeien. Ja, daar hadden vroeger al een paarden op gelopen. Steeds in die hoek. Gepist en gezeken. Die grond was helemaal. Er zat wel een kas op. En die wilde nooit groeien. En toen hadden wij een mislukt emmertje. Met, niet EM, maar met bokashi opgestrooid. Van, pleur meneer, dat is toch een rothoek. En echt waar. Daar deed het het. En of dat nou iets ermee te maken had, maar daar deed het ermee. Dus dat was voor ons een motor. Van, weet je, dus iedere strohalm die weer beter is, daar pak je het mee en dan ga je weer verder. Oh, van, dat werkt. En dan ga je dat weer uitbouwen. Dan ga je dat weer meer worden. Dus wij werden helemaal bokashi gek. Dus we gingen niet alleen maar afval halen. Op een gegeven moment heb ik de berm laten maaien. We hadden een hele lange berm langs de kwekerij. Die had ik op laten halen. Door zo'n opraapwagen. Daarna liet ik bij de loonwerker zo'n graskneuzer. Ja, dat is zo'n enorm apparaat. Alles lag op een bult. En ik ging alles zo met een vork in die graskneuzer gooien. En ondertussen goten we dan zo. Oh ja, suiker erbij. Altijd suiker erbij. Of melasse erbij. En EM. Hup, die er ook bij. En dat werd dan door die machine zo gehakseld. Dus klein gemaakt. Ja, klein maken is veel wonden. Veel makkelijk bacterieingang. Plus compacter, hè? Dus minder afstand, hoeft ze niet te zwemmen en te springen. En die spuugde het uit en dat deden we dan op zo'n hele lange bult, een soort kuilvoerbult, plastic erover. Nou, wat we daarvan kregen, want het was heel arm gras. Dat rook zo lekker, hè? Dat zouden we hier in de thee doen. Dat was echt heel zoet, heel, heel... Dat was echt een van de lekkerste bokashi geuren. Daarna is het niet meer gelukt. Maar het was ook heel kostbaar, want het ding was 100 euro per uur. En het was ook levensgevaarlijk, want ik stond gewoon voor dat apparaat. En af en toe wilde het niet, want er zat er een blikje in. Weet je wel, want ik kwam met de berm. Want er zat een sensor in, van metaal. Want, ja, logisch. En dan moest hij weer... Zei hij, ja, haal dat blikje. Zei hij op die machine. Blikje, moest ik zo uit die grote wals, hè, weet je wel, met die tanden. Ja, dat was echt dood, denk ik. Vertrouwen.
Wat is EM?
Dat is een beetje mijn... effectieve micro-organismen. Een starter. Een fermentatiestarter eigenlijk. Okay. Die hoofdzakelijk anaerobe, dus zuurstofloos, heel goed werkt. Aerobe werkt die... Ja.
En waar komen die voor, die EM? Of zeg maar, heb je daar ook nog een soort van inheemse...
Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want die EM, dat was een hele Japanse uitvinding. En die Agaton vertelde over de Japaner, Terryohuka, en een heel boekje erover. Die had het ontdekt en heel leuk. Maar mijn vader was weer zo eigenlijk, dat kunnen wij zelf ook. Wat in dat boekje staat, dat deed mijn oma en mijn moeder ook. Ja, met kaas maken, met kwark en dergelijke. Het zijn in principe vrij levende micro-organismen. Dus bacteriën, schimmels, gisten en algen. Uiteindelijk hebben we hem ook zelf gemaakt. Dat noemden wij dus ook toen de Drentse oerbacterie. Gewoon ook water uit de sloot en uit de ven. We zetten meelpapjes neer, melk zetten we neer, allerlei soorten kweekjes. En die kwakten we op een gegeven moment, heel plat gezegd, bij elkaar in. En dat was dan die mix van die gisten, schimmels, algen en bacteriën. Die als starter dienden. En hij werkte echt letterlijk hetzelfde als EM.
Je zegt, we zetten bakjes neer, dan pak je de gisten uit de lucht.
Ja, precies. Want zo is de natuur. Ja, die leven gewoon eigenlijk al. Alles wat in zo'n flesje zit, leeft gewoon om ons heen. Dat is gewoon ook... anders zouden wij omkomen in het vuil gewoon. Dan zouden de bladeren in de bomen, in de bossen... Ja, die zouden dan net zoals in Tsjernobyl zo hoog worden of zoiets. En dat verteert het niet zo goed.
Dus... Maar je moet een soort van de goede voedselbodem hebben... dat de juiste mix van dingen bij elkaar...
Als je ze zelf wil, zeg maar, vangen... Ja, in cultuur, en dan in cultuur moet je inderdaad wel... Het juiste medium, hè? Dat kan appelsap zijn, dat kan melk zijn. En melk heeft melkzuur, appelsap vangt gisten. Zo heeft ieder medium. Voedingsbronnetje heeft zijn eigen microben. En dan moet je wel, je moet het niet nu gaan doen, want het is nu veel te koud. Wij deden het dan vooral in augustus. Want er was, in augustus is het meest rijke, omdat ook fruit rijp wordt en dergelijke, is de meest rijke tijd van microben. Dat was in ieder geval, jij kan het een voorjaar doen, maar was onze ervaring dat het langer duurde voordat je wilde microben kon vangen.
En waar stonden de flesjes dan en hoe lang duurt het tot het goed is?
Je vangt dat, hè. Dat kan bij de ene een week doen, bij de ander, gisteren duurde een week en het bosgrond was ook een aspect, zeg maar. En is zo lang geleden, dan moet ik even graven. Maar... dan breng je het bij elkaar en breng je in de cultuur in zeg maar een gistfles. Mm-hmm. Ja, of een gistvat. Een flesje erop, zo'n waterslot, lekker laten borrelen, alsof het wijn is. En dat duurt 3 weken. En dan kan je ook bijhouden, hangt af van de temperatuur. In de zomer gaat het 2 weken, in de winter naar 4 als je het binnenzet. Dat hangt daar vanaf van de temperatuur een beetje. En dan is het heel actief. Maar je moet het lekker laten uitrijpen, dan neem je 1 week of 6. Dan is het lekker uitgerijpt. En dan kan je dat weer pakken als moedervat, moederbron. Dan kan je daar weer nieuwe van maken.
Oké, zoals bij het brood pakken met...
eigenlijk wel. Ja, precies. Precies. Ja, je bent echt een brouwer. Hartstikke leuk. Ja, precies. Dus daar waren we echt brouwkoningen een beetje aan
het... Ruikt
een
beetje dat het goed is.
Ja, inderdaad. Het was ruiken, proeven en even meten met zuurgraad. Gewoon een pH-meter hadden we erin. En, dus inderdaad die aspecten.
Een slokje?
Ja, gewoon proeven. Ook die wilde shit. Gewoon doen. En staan er nog? Nee, maar dat komt helemaal goed. Als je een beetje weet waar... Sowieso alles wat je vangt uit de lucht, zeg maar. Dat is verder prima. Ook slootwater. We deden niet in een van de boerensloot die langs een hele rijke boerenland of zo. Maar dan wel even een... wat natuurlijke beek en een ven en dergelijke. Dus daarmee kijk je wel uit. En je ging er niet een liter slootwater naar binnen. Maar dat is maar een klein ingrediënt, hè? Uiteindelijk is in je moedervat is dat maar heel weinig. Dus helemaal risicoloos. Try it at home.
Wat voor pH? Want je hebt het over pH. Wat voor pH?
In het begin, ja, dat is heel dynamisch. In het begin start je, dan is het pH is van kraanwater een beetje rond de 7. En nou, dan gaat het naar 5. Halverwege, het is zeg maar een soort piek. Het lijkt wel een orgasme, maar plateaumoment, bla bla. Maar, en dan gaat het weer naar beneden. Maar uiteindelijk, het stabiliseert naar 3,5, 4. En dan conserveert het zichzelf. Mm. Er zitten zoveel zuren in, melkzuren, alcoholen die met elkaar samen één oplossing vormen. Dus,
en dan weet je dat het goed is. En dan?
Ja, en dan kan je het toepassen.
En opdrinken.
En bewaren.
En bewaren, dan kan je het bewaren. We doen wel even een beetje cool, we hebben koolcel, maar in het donker bewaren is dat prima. Als maar luchtdicht, niet even per ongeluk deksel lopen, want dan gaat het verrotten. Ja. Ja. Dus zo...
Maar als je wat wit nodig hebt, dan moet je wel even de deksel.
Nou, stel, als ik dit flesje even mag lenen. Zeker. Het ziet er ook wel een beetje uit.
Sloezien.
Ja, Nee, maar stel, je hebt het nodig, hè? Potje. Je denkt, nou, het is een mooie dag, ik ga een bed maken. Ik heb wat om te gieten, bijvoorbeeld. Nou, dan gebruik je dit. Maar dan houd ik dit in een kubusvat. Bijvoorbeeld, hè? Meer melassen is meer oerbacterie. Suiker is gewoon, melassen dan, is de bron om het te vermeerderen. Dan deed je daar een dosering van in, 1 op 10 of zo. Ja, dat is echt erg, hè? Maar, leer dat erin, dan kan je gewoon open en dicht doen. Dat geeft niet. Ja. Dan komt er een beetje zuurstof in, dan krijg je van die gistvlokjes. Maar het is niet dat je de hele dag die fles open moet houden. Nee. Dan krijg je dat rottingsproces. Maar het rot niet zomaar, dat moet je echt lang open houden. Maar dan gaat de kracht er wel uit. Dat is niet zo handig.
Je kan altijd nog in een dood hoekje gooien in je kast.
Sorry?
Kun je altijd nog in een dood hoekje van je kast?
Ja, kijken wat er gebeurt. Nou, uiteindelijk wordt ook zelfs rottingsmateriaal. Alleen het punt, het interessante is, dus als je rottingsmateriaal, dus organische rotting hebt, want daar spreek je van. Als je dat toepast, net zoals drijfmes, is organisch rottingsmateriaal. Ja, daarom stinkt het zo. Naar putlucht, lijklucht zelfs, komen daarin voor. Hè? Allemaal die stoffen. Het zijn allemaal giftige stoffen. Die gaat in de bodem, de eerste dagen krijgt die bodem een opdonder. En gaat het een deel dood. Maar op een gegeven moment krijg je toch ook, je hebt ook in de natuur weer opruiminsecten en micro-organismen die zelfs die rottingsproducten kunnen omzetten. Alleen het kost wel energie. Je hebt de nuttige heb je eerst uitgeschakeld. En dan die drijfmest bijvoorbeeld als ultiem rottingsproduct gaat dan wel weer zijn organische voeding en leven brengen. Alleen het kost eerst even. Ja. Dus ja, over rotting en rijping is een heel mooi balans iets. Er gebeurt heel veel. Ja. En dat is de kunst, dat doe ik ook een beetje, met rotting en rijping spelen. In een simpele vorm. Zoveel mogelijk richting de rijping en zo min mogelijk richting de rotting. Dat is wel de truc. Ja. Mijn verhaal. De chronologie. Ja. We waren dus heel erg bezig dus met die bokashi. Oerbacterie, dus wat maar uiteindelijk zelf. Hebben heel veel toegepast. Ook wel goede resultaten, ook slechte resultaten. Want wat je in bokashi stopt, krijg je ook terug. Als je zegt, ja, bokashi is goed, ja. Bokashi is zeg maar de organische stof. Als je daar allemaal gras in doet, dat deden we op een gegeven moment. We hadden gras is zo mooi, toen kochten we gras van een boer. Allemaal gras. Had ik een heel groot vat gemaakt met betonplex en in een vat luchtdicht afgesloten. Roestkristallen schroeven, want het was zo zuur. Die vrat gewoon, alle schroeven werd gewoon opgegeten. Heel leuk, allemaal geëxperimenteerd. Maar de gras deden we dan weer bij die snijbloemen. Die werden niet meer ziek. We hadden veel minder last van ziektes. Ja, niet meer ziek is zo veel minder, hè, beheersbaar. Het groeide goed, maar op een gegeven moment, die dingen werden zo hoog. In plaats van zo. Maar dat kwam omdat we alleen maar eenzijdig gras als ingrediënt namen. En gras is van een boer vooral, is heel stikstofrijk. Ja, input is output, eigenlijk nog steeds. Dus toen zei gras. Dus om dat gras te remmen, gingen we balans zoeken. gas is stikstof. Nu moeten we vezel, dus langzame organische stof, koolstof. Dus dan deden we zaagsel erbij, houtsnippers. Dus dan kreeg je die balans. En dan kreeg je eigenlijk de optimale mix. En deed je bij groenten, deed je bijvoorbeeld meer gras. En bij fruitbomen deed je meer hout. Zo, we zeggen altijd hout bij hout, naar groente bij groente.
Eigenlijk is het niet heel anders als met compost.
Ja, ja, nee, precies. Qua compost is het precies hetzelfde. Ja. Ja. En ik redeneer eigenlijk, dat deed ik wel van vroeger, al tuinbouwschool of niet. Een plant groeit van zichzelf. Die heeft helemaal niks nodig. In de natuur, waar het een normale habitat is van een wilde kool bijvoorbeeld. Hé, hey. En die plant groeit, laat zijn bladeren vallen. Bladeren liggen op de grond, verteren en dat is zijn eigen voeding. En dat is voeding voor nakomelingen en af en toe wordt hij opgegeten natuurlijk en dan wordt het elders gescheten. Maar zelden dat er heel veel compost komt bij een plant. In de natuur niet, hè? Want die planten zijn heel, hè? Dit heet dan ook bodemautonomie. Eigenlijk is dat een heel verkeerd woord. Ik moet eerst zeggen plantautonomie. En dat gaat samen met de bodem, natuurlijk. Maar al evolutionair gezien is die plant al lang bezig met zichzelf redden. Een plant is een verrekt autonoom organisme. En daar komen wij aan met als tuinders. Kunstmest en compost erbij, of bokashi erbij. Vaak, dat ontdek ik, doen we te veel. Of nou bokashi is of compost, maakt allemaal niet uit. We doen vaak te veel. En letten te weinig op wat de plant waar die zelf mee bezig is. En nu maak ik hele snelle sprongen. Want ik leef hier, net zoals jullie, en Clarien denk ik ook, op arme zandgrond. Ook dit is dekzandgrond, wat hier allemaal ligt. Ooit uit de Noordzee opgewaaid, zo. Een paar miljoen jaar geleden. Toen daar nog dino's, of nee, geen dino's, maar die andere beesten.
Mammoeten.
Mammoeten rondliepen. Dus dat is hele, hele arm, zegt men. Ja, daar vind ik het verraderlijke. Zegt men arme grond. Het is de grond van Vincent van Gogh. Hier, arme boeren, hè, ik kon alleen maar boekweit en knolletjes en weet ik veel wat ze konden. En daarbij de Betuwe, bij de Maas, ja, dat was natuurlijk rijke grond met klei. En dat waren de rijke boeren met tarwe, met dikke kolen, dikke groentes, dikke appels en peren. Maar ja, wat mijn ervaring is, ik ben blij dat ik niet in de Betuwe zit. Ja, je moet doen met waar je zit natuurlijk. Je hebt niet altijd de keuze.
Maar ze waarschijnlijk door het dak gegroeid.
Vaak wel.
Bij jou dan, hè?
Ja, omdat in arme grond train je de plant. Ik manage het wel een beetje. Train je de plant om te zoeken met zijn eigen wortels. En je krijgt een veel intelligenter wortelstelsel. Hè, die veel fijner is. Spit maar uit de Betuwse klei een fruitboom. Dat heb ik wel eens gedaan. Een fruitboom uit de grond. Nou, dan krijg je zo'n kluitje. Ik heb ze hier neergezet. Iedereen zei, ja, dat gaat nooit lukken. Nou, dat gaat wel lukken. Maar spit hem nu maar eruit, dan heeft hij zo'n wortel. Hij moet dus heel ver zoeken. Ik laat hem ook verder zeggen. Eerste jaar help ik hem. Bij overplanten moet je een boom even goed helpen. Want ja, het is heel onnatuurlijk. In het bos zijn er geen mammoeten die een boom optillen en ergens anders plaatsen. Dat doen wij alleen maar. Staat hij eenmaal, is een plant ontzettend autonoom. Kan die dus... We hadden het net over sporenelementen bijvoorbeeld. Hè? Een plant is in staat... Want met zijn wortelzuren, sporenelementen, ook uit deze arme grond, uit zandgrond, zit mangaan, zink, ijzer, selenium, zit er allemaal in. Dus, maar als je die plant goed lekker laat werken, op zijn plek waar die staat, scheidt hij gaat hij zo'n interactie aan met de bodem, dat hij ook die sporenelementen er ook uit kan halen. En natuurlijk moet je daar ook een bodemleven bij hebben. Die speelt er allemaal een onderdeel bij. Nou ja, op dat punt ben ik heb ik hele grote sprongen gemaakt met van bokashi naar deze fase. Ik doe dus eigenlijk verrekte weinig. Dat is een beetje...
Frodo, misschien wil je wat je nu zegt ook nog vertalen naar de groentes. Want ik zie het helemaal voor me, voor een boom.
Ja.
Hoe die zich in de loop van tijd met zijn wortelstelsel intelligent en dan zichzelf in staat. Maar een slaatje die daar maar een maand staat. Of een mini pastinaak.
Ja, ja, ja.
Gaat het daarmee, dit verhaal?
Ja, even goed. Ja, in principe. Alleen je hebt wel een kortere. Hè, het gaat een boom die heeft de tijd. Maar ja, die moet je ook heel erg helpen. En dat is het voordeel van de sla of een pastinaak of wortel. Die in het begin even helpen en daarna. ja, creëren. Dat wil ik ook straks wel laten zien. De omstandigheden, zodat hij zelf zoveel mogelijk zelf doet. Dat hij zelf op zoek gaat naar die mineralen. En dat maakt hem ook sterker. Ik doe wortels ieder jaar op hetzelfde stuk. Iedereen vraagt dan, oh, worden ze niet ziek? Nee, ze worden niet ziek. Maar ik probeer wel een bepaalde omstandigheid. Dat heeft ook met zuurstofhuishouding te maken. Zuurstof, water. Niet waterstof, zuurstof, water. En dat geeft bepaalde structuurcondities. Ik kom bijna terug op de thermoschool. Want dat leerde nog net wel een beetje. Wat structuur is. Maar ja, dat die plant... ja, het ene wat ik vertel, dat lijkt allemaal zo ingewikkeld. Hè? Met een bokashi en dit en compost. En nu lijkt het zo simpel. Maar ik ontdek steeds meer. Meer met minder.
Maar je moet wel eerst je bodem helemaal opbouwen. Dus denk ik, voordat je minder kan gaan doen.
Ja en nee. Kijk, je moet aan de ene kant... Natuurlijk heb ik wel 80% zwarte grond. Die kwam hier niet zomaar.
80 centimeter
zwarte grond. Terwijl het arme dekzandgrond is. Hey, hoe kan dat nou? Ja, dat betekent, het schijnt voor iedere centimeter is een eeuw. Geloof ik. Of ik zeg het... dat zei je...
1 millimeter per jaar.
10 jaar of... Ja, het heeft
1 millimeter per jaar. Bij mij zeggen ze dat er 500 jaar... Ik heb 5 centimeter zwarte grond. Dat ja. Is 500 jaar geduurd.
Precies. Dat duurt dus heel lang. Daar zit er heel veel in. En natuurlijk moet je wat terugbrengen, maar... Wat je eraf haalt, en maakt ook uit, ik kweek mini-groentes, dus ik haal er ook wel minder af. Maar ja, ik heb ook een paar pastinaken en zo'n sprei, ja, ik heb ze wel eens op Insta gezet. We zijn echt zo stom verbaasd als wij die prei lekker laten voelen. En het seizoen moet ook meehelpen, hè? Afgelopen zomer was een kutseizoen. Ja, donker, weinig licht. Maar licht is de motor. Maar waar bestaat de plant uit? Water, grotendeels. Hij moet optimaal zijn water kunnen. En voedingsstoffen is maar echt een heel klein deel. Na water krijg je nog een belangrijk. Dat is koolstof. Dat is gewoon gratis. Dat is de grootste meststof. Die zit in de lucht. Je moet die plant ook in de mogelijkheid zetten om koolstof op te nemen. Soms is er een soort groeistagnatie. En dan kun je voeden wat je wil. Maar dan kan die het water, dus die basale elementen, niet opnemen... En dan hebben ze nog zoveel voeding, wat ik vaak tegenkom. Ja, dan zeg ik altijd, oh, die worden weer overvoed. Terwijl er andere omstandigheden zijn, dat zijn die basis, water en koolstof. Er zijn by far, de alle, als je een plant in de fik steekt, ja, wat je overhoudt is as. En dat zijn dan, hè, dat zijn dan die spoorelementen. Dan heb je het over een paar, 2-3%. En stikstof, fosfor ook nog. Dat zijn dan de hoofden, dus eigenlijk de mineralen. Dus het allerkleinste deel. Vaak zijn er al mineralen zat. Nou doe ik ook nog een trucje in het land. Ik kweek met onkruid samen. Dus ik zorg ook voor een groenmassa aanwas tijdens mijn groei. En die groenmassa aanwas, die gaat weer mee terug de bodem in. Ik oogst mijn producten eruit. Maar die onkruid, na het producten eruit, laat ik die onkruiden nog even zo hoog worden. En die gaan er weer mee terug. Dus het is allemaal koolstof uit de lucht. Vastgelegde koolstof. En die gaat er weer mee. En soms is dat een cyclus van drie keer. Met worteltjes doe ik 3 rondes per jaar bijvoorbeeld. Ja, ik kweek mini worteltjes hoor. Dus dat kan. Grote wortels is 1 ronde per jaar. Dus dat is weer die bodemautonomie. Dus ik haal nog minder van elders. Ja. Misschien kan ik ernaast zitten. Dat kan, hè. Ik bedoel dat ik op een paar jaar zeg van... Ah shit, nee. Wat je nu hebt gedaan. Maar zoals ik de afgelopen 5-6 jaar... Dan is het een soort wiel dat gaande is. Dat is een beetje wat ik vertel op mijn basis van mijn ervaringen. Niet van, oh, dit is het. Maar natuurlijk breng ik wel een stukje organische stof in.
Maar je wiet helemaal niet.
Jawel. Ja en nee. Ja, en nee. Precies. Want het ene gewas is het andere niet. Hè? Bijvoorbeeld, heb je een grof gewas? Nou oké, okay, dan wat een vaste plant is. Een rabarber of zo, hè? Ja, die knalt er wel uit. En als daarnaast een beetje onkruid groeit. Ja, zolang die rabarber maar groter is. Dan kan het. Maar als je worteltjes, dat is natuurlijk echt een van de lastposten. Dat is een heel klein prutserig plantje. En duurt heel lang voordat die opkomt. Dus ja, daar moet je wel wat mee. In het begin, ja, ik heb een hele gemene schoffeltruc. Waardoor ik niet met de hand hoef te wieden. Dat zal ik straks wel even laten zien. Ik maak mijn eigen schoffels. Dat is nog een stukje van die LTS. Nee. Nee, maar dat scheelt enorm veel werk. Maar waarom heb ik dat bedacht? Omdat ik alleen werk. Het moet ook handig zijn. Maar tegelijkertijd, omdat ik alleen werk, wil ik ook niet te veel onkruid wieden. Want dat kost mij tijd. En gaandeweg heb ik het zo gestuurd. Ik heb maar twee soorten onkruid in mijn land. Die laat ik expres door. Die heb ik laten uitzaaien. De rest moet weg. Dat is wel knopjeskruid. Die domineert bij mij in de zomer. Vind ik makkelijk te wieden of te trekken. En daar heb ik geen last van. En die overheerst zo alles. Dus ik heb alleen maar knopjeskruid. In het begin had ik een diversiteit. Dan kun je zeggen, ja, niet heel biodivers natuurlijk. Maar ja, dat is het volgende stadium, zullen we zeggen. Nee, knopjeskruid, vogelmuur en nog een paar dingen die zijn dominant. Dus ik zorg dat die makkelijke onkruiden, inderdaad, die makkelijke meegroeien onkruiden, ja, is een soort onkruidmanagement. In het begin mogen ze er niet zijn. Maar op een gegeven moment, als die wortels zeg maar zo groot zijn, zeg ik, nou, laat maar gaan. Ik zie dat die wortels goed groeien. Die gaan het wel redden. Dat onkruid maar meegroeien. Nou was het dit jaar een beetje lastig. Ik had me vergist. Want het was veel natter, die wortels groeiden langzamer. En dat onkruid gaat dan wel, bij slecht weer doet onkruid het net even beter. Dus daardoor had ik wel diezelfde wortels. Alleen de kwaliteit was wel een stukje minder. Door gebrek aan licht en nattigheid, koude temperaturen.
Maar je zei net dat je wel iets organische stof aanvoert. Hoe zit dat?
Ja, ja, dus bladafval. We kunnen wel even, ja, laten we kijken. Want anders, of mag ik vragen beantwoorden, natuurlijk.
Je moet planten zelfcellen om koolstof op te nemen. Hoe doe je dat?
Nou, in principe, die plant doet zelf, zeg maar.
Dat komt
in?
Dat komt als je hem gezond houdt, dan kan die koolstof
opnemen. Ja, als hij inderdaad vitaal is. En ja, ja, hoe doe ik? Ja, dat is inderdaad. Nee, dat is de goede vraag eigenlijk van. Ik ben heel erg bezig met bodemstructuur. Dus het aanleggen van mijn bed moet echt. Ja, ik noem mezelf een soort bakker. Een bakker van. Ja, je hebt hier drie ingrediënten: dat is korrel, grond, lucht. Ja, er zit gewoon alles in. En water. Die ingrediënten moeten bij mij optimaal zijn als ik iets plant. Of dat nou een appelboom is, of dat nou worteltjes zijn, of sla. Die moeten steeds. Als het niet, dan zaai ik niet. Dan wacht ik een dag. Doe ik een beetje water erbij of ik wacht tot het water wat te veel is zakt of verdampt. Als je het namelijk in het verkeerde moment doet, dan zit je de hele tijd te kloten. Dat kan je niet meer repareren. Die verkeerde structuur. Dus ik begin bij een hele optimale structuur. Ja, dat is wel een heel verhaal, dat structuur. En dat is eigenlijk een heel technisch verhaal. Dat heeft helemaal niks met bodemleven te maken. Maar als je die structuur goed aanleg, net zoals een bakker een goed brood, weet je wel, zo probeer ik dat een beetje voor te stellen, dan komen die andere voorwaarden, zoals koolstofopname en zonlicht en wateropname. En dan komt het bodemleven, die rent daar, ach man, oh, die rent daar vanzelf achteraan. Maar als die basisvoorwaarden ja, optimaal zijn gemaakt, en dat doe ik iedere keer, is dat steeds opnieuw. Ik kan niet zeggen van, nu kan ik het. Ik streef ernaar. Dat is wel het ding. En de ene keer. Kijk, want dan kan ik namelijk heel goed meten. Kijk, ik ga straks naar de mini-peentjes. Als ik die nog heb, tenminste. Mini-peentjes is een beetje een basisproduct voor mij voor restaurant. Peentjes zo dik als een potlood. Die zaai ik om de 2 weken. Dat is een vaste cyclus. Op donderdag trouwens. Is ook niet zo verstandig, maar dat heeft te maken met. Dan moet ik leveren, dan. Maar. Omdat ik iedere week, om de 2 weken steeds zaai, weet ik dat steeds die omstandigheden anders zijn. En daar probeer ik wel naartoe te sturen. Dus ik zaai heel regelmatig. Dus ik ben heel regelmatig bezig met die structuuroptimalisatie.
Elke keer weer opnieuw iets aanpassen. Ja,
maar als je dus donderdag voor je bed staat, dan is iets te nat.
Als ik welke dag?
Ja. Op een donderdag staan om te zaaien met je peentjes. Ja. Het is iets te nat. Ja. Of iets te droog. Of iets,
dan wacht ik. Dan zorg ik dat het of te nat, dat natter wordt. Of, ja. of ik moet wachten tot het droog wordt. Ja, nee, dan is het weggegooid.
Ja, dan weet je zeker.
Ja. Dat je de. Want ja, het is vaak ook bij slechte structuur. Doen de onkruiden toch weer iets harder. Want onkruiden zijn opportunisten. Ja. Ja, zodra je hem kan schonen, zijn net ratten. Ja, een beetje lelijk, maar. Gelukkig mag ik trouwens onkruiden zeggen, want heel vaak word je op de vingers getikt. Ja, nee, onkruiden. Nee, die discussie gaan we even niet voeren. We hebben gewenste gewassen en ongewenste gewassen. Maar je hebt echt cultuurgewassen, zijn echt iets anders dan onkruiden. Daar ben ik heel streng in. Ik ben gek op onkruiden. Ik laat sommige onkruiden, zoals hondsdraf en dergelijke, laat ik helemaal lekker gaan. Dat vind ik leuk. Er komen bijtjes op af. Dus dat is die biodiversiteit. Ik probeer wel echt te streven naar verschillende soorten. Maar grassen, die probeer ik echt weg te houden. Want grassen zijn heel... je hebt misschien een keer gewiet met je handen in het gras. Nou, lukt niet. Een gras overmeestert alles. En verstikt ook alles. Dus die komen er niet.
Want jouw gewenste onkruid die je laat staan zijn voornamelijk straatonkruiden.
Ja, wel eenjarige en sommige meerjarige. Maar geen brandnetel, liever niet. Geen kweek, ook liever niet. Nee. Want ja, dat zijn toch wel echte opportunisten die heel sterk zijn.
Ja,
dus die,
ik heb
nogal
wat kweek als je...
Ja, dat is toch wel een klusje. Ja, dat is toch. Maar ja, zelfs ook met structuur, ja. Ik vrees heel veel. Het is niet een gebod of zo, maar dat is gewoon zoals ik werk. Zelfs praktisch, gewoon, ik werk alleen, het moet snel. Ja, ik kan geen arbeiden, dat kost me te veel, weet je wel. Zoveel verdien ik ook weer niet. Maar juist omdat die grond los is gevreesd, denk ik, oh shit, ik heb al die kweek in allemaal stukjes gedaan. Nou, eigenlijk is dat alleen maar makkelijk. Want A, die grond is los. En B, als je die kweek er even uit wil wippen, dan kan je makkelijker. Ja, je hebt wel meer stukjes. Maar als je een lange streng kweek hebt, die onberoerd is, die krijg je nooit handmatig. Dat, je laat altijd een stukje liggen.
Ja, je hebt zandgrond, dan is dat makkelijk. Ik heb op zandgrond en op klei, we zitten in klei.
Ja.
Klei is het een drama.
Dat
zandgrond
natuurlijk...
is heerlijk om kweek te rijden.
Ja, nee, dat is waar. Ik heb wat dat betreft een arme grond, maar wel een hele makkelijke grond. Ja, ja nee, dat is absoluut...
De eigen vinden had je ook zand, hè?
Ja, dat was zand. Dat was rijkere zand. Zwarte, donker. Ja. In die zin. Maar het was wapse veen. Zullen we zeggen dat het ex-veengebied is, dat daar nog veel veen in voorkwam, denk ik.
Ja.
Dat was, hier is echt stuifzand. Het is een heel poederig... hier is water een probleem. Of probleem, nee, gewoon uitdaging. Nee, maar nu niet meer. Toen ik hier kwam wonen, dacht ik hetzelfde als in Drenthe. Oh, de zandgrond, oh, lukt hier ook. En de eerste 2 jaar, shit. Maar daar heb ik ook weer trucjes voor gevonden om echt niet onnodig veel te sproeien of zo.
Ja. Wanneer was het foto? Wanneer kwam je hier?
2013.
En waarom?
Nou, kort gezegd, 2 redenen. Mijn vader die wilde ook verhuizen. Daar was de boerderij van. Die was het zat in Drenthe. Om bepaalde redenen. En wij waren al wel bezig met groenten en dergelijke. Alleen de afzet in Drenthe was een beetje qua restaurant moeizaam. En we verkochten heel veel groenten in de Randstad. De markt met een Q. Bestaat niet meer, geloof ik.
Nee.
Maar, dus ja, wij wilden naar de Randstad eigenlijk. Maar we zijn hier terechtgekomen.
Vuil.
Ja, zo ging dat. Ja. Randstad was gewoon onbetaalbaar. Er was geen plek. Dus ja, hier. En deze regio is een beetje Randstad, maar wel betaalbaar. Nu niet meer, toen wel. Dus vandaar dat we hier.
Maar je leeft nu in deze regio of leef je nog wel richting de Randstad?
Ook? Nee, alleen maar deze regio.
Eindhoven,
Den Bosch, Veghel, Vught. Ja, ja. Zo. Naar het noorden en het zuiden.
Waarom lever je alleen aan restaurants? Of een soort van wat is daar een beetje.
Dat is ook op zich wel gegroeid. Ja, want eerst. Ik kweekte net toch bloemen, maar goed opgelet. Maar, nee, die bloemen, dat was heel een grote markttechnisch, een grote shit op de veiling. Ik wil je niet ontmoedigen hoor, maar jij gaat gelukkig niet naar de veiling. Nee, daarom. Een zelfpluktuin is wel zinvol. Hè? Of biologische bloemen of natuurlijke bloemen, veldbloemen. Ik zou het zelf ook nog wel weer meer in die richting ooit. Als ik tijd en geld heb. Een bloemen vond ik wel mooi. Maar die veiling was één grote shitbende. Je moest gewoon veel hebben en moest dan perfect. En op een gegeven moment hadden wij biologische of gifvrije bloemen. Maar dat maakte niet uit. Die gingen gewoon mee. Zo, woep. Oh, ja. En daardoor was je toch iets... Bijvoorbeeld, de chrysanten werden betaald per gewicht. Dat moest allemaal heel groot zijn. En die van ons waren iets kleiner. Dus ja, daar werd je letterlijk op afgerekend. En toen zeiden we ook, we moeten groente gaan doen. Het was een beetje gelijk met dat we ook van chemisch naar niet chemisch gingen. Dan gingen we ook gelijk over naar groente. Dus toen gingen we eerst wel gewone groente kweken. Vergeten groente. Ik bedoel met gewone groente, consumentengroente. Waar mensen mee koken. Hebben we ook een tijd gedaan. Heel veel rucola gekweekt, heel veel. Nou, dat heb ik niet gelukt. Rucola werd ziek en die blijft ook gewoon ziek bij mij. Er zit een beestje, dat is het haantje, een bladhaantje.
Ja,
het ging gewoon en Bladhaantje doet het in de zomer heel goed. In het voorjaar niet. In het najaar niet, want dat is koud. En een paar gaatjes geeft niet. Daar deed Mark toch niet moeilijk over. Maar in de zomer, hij werd helemaal opgegeten. En al vliesdoek erover en netten erover. Maar de zomers werden alleen maar heter. En er zijn zoveel druk van bladhaantjes. Ja, die hou ik niet meer tegen. Plus het feit, ik was de ruklauk zat. 10 jaar gedaan. Ik was er ook helemaal klaar mee. Iedere een zakje doen. Stikken. En toen hebben we ook gezegd van, nou, kies je een richting. Antwoord op je vraag. Want we deden al een stukje restaurants. We gaan helemaal voor de restaurants. En ja, tot nu toe bevalt me dat prima. Eigenlijk, ja.
Ons bezoek aan Frodo was vanuit de werkplaats voor agroecologie van Toekomstboeren. In de werkplaats verkennen we in de praktijk welke technieken voor ons als nieuwe landbouwers geschikt zijn. We wisselen kennis uit en experimenteren met het bouwen van eigen machines en gereedschap. Wil je hier ook aan bijdragen? Ga dan naar toekomstboeren.nl/meedoen. En wil je meer weten over Frodo en zijn bijzondere tuinderij? Ga dan naar smaakakker.nl. En smaakakker, dat schrijf je op z'n deftigst. Dus smaekakker.nl.